Goedemorgen gemeente en gasten, hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Van Eck uit Lexmond zal voorgaan. In deze dienst vieren we zowel hier in de kerk als in het verzorgingshuis Liefkeshoek het heilig avondmaal. Beleidende leden en gasten die in hun eigen gemeente hiertoe gerechtigd zijn, nodigen we van harte uit hier aan deel te nemen. Aan de avondmaalstafel en in de voorste banken. De organist is vanmorgen Ilko van Vliet. Er is vanmorgen kindernevendienst. Groep 1 tot en met 3 gaat naar de consistorie en groep 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar de heer en mevrouw Nomen, Narcissestraat 30. De collecte in de dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte is bestemd voor onze allerarmste broeders en zusters in de zustergemeente Hodot in Roemenië. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Dan volgt er nu een bericht van overlijden en in verband hiermee verzoek ik u en jou om indien mogelijk te gaan staan. Na een intens ziekbed is gisteren overleden de heer G.A.M. Michels, op de leeftijd van 80 jaar. De heer Michels was sinds 3 mei jongstleden weduwnaar van mevrouw A. Michels Jansen. Details over de uitvaart zijn op dit moment nog niet bekend. We condoleren nabestaanden en nauw betrokkenen van harte en wensen hen Gods troost en zegen toe. Als intochtslied zingen we nu staande gezang 322, vers 1, 5 en 6. We wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Gods lof met Psalm 33, vers 1 en 2 uit de Oude Berijming. Psalm 33, vers 1 en 2. Na de lezing van Gods wet zingen we gezang 481, vers 1 en vers 4. Het eerste en het laatste vers van gezang 481. O grote God die liefde zijt. We lezen de 10 geboden uit Exodus 20 en de samenvatting die onze Heer Jezus daarvan gaf. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Even goed mikken met mijn ogen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Maar gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. Het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de gehele wet en de profeten. Laten wij bidden. Heere, hier zijn wij gekomen voor uw aangezicht. Hier in de kerk en in de liefkunsthoek en straks de kinderen met een eigen moment rond uw woorden. U bent de grote aanwezige in deze dienst En overal waar in de wereld vandaag mensen rondom uw woord samenkomen en rondom uw tafel. Want vandaag nodigt u ons nog dichterbij aan uw tafel, u, de koning der koningen. Wij, gewone mensen die op aarde zijn en die het zelfs niet eens verdienen en toch in uw grote liefde en genade brengt u ons aan uw tafel en deelt u brood en wijn, bloed en lichaam, zoveel, totaal, de liefde, Heer Jezus, waarmee u aan ons uzelf hebt gegeven. Dat is allemaal te groot voor ons. Wij verstaan dat in dit leven maar heel ten dele. Maar wij vragen u, wees ook met uw Heilige Geest in ons midden, dat wij beseffen voor uw aangezicht samen te komen en uw genade als het ware in de mond en in de hand te ontvangen. Zo dicht wilt u bij ons zijn, met lichaam en ziel. Geef ons uw zegen, geef de kinderen uw zegen, geef allen die uw woord horen op deze dag, uw zegen. Wees vooral daar waar het gevaarlijk is om uw woord te horen. Wees daar ook bij de zustergemeente in Roemenië. We denken ook aan hen en wij vragen u, geef overal zegen bij uw woord. Wek dode harten tot leven, bedroefde harten tot vreugde en troost. En wees de grote aanwezige in ons midden. Uit genade, in Jezus' naam. Amen. Als het goed is, gaan nu de kinderen naar de nevendienst. Dan wens ik jullie een mooi uur. En dan gaan wij... tekst voor de preek is uit 2 Korinthe 3. Dat hoofdstuk willen we ook in zijn geheel nu lezen. Het is jammer dat ik in één preek niet op alle dingen in kan gaan, maar de laatste twee versen zijn de tekst. Maar we lezen het helemaal. Paulus schrijft hier aan de Korintiërs, maar dat is niet een hele vreedzame situatie. De Korintiërs hebben hun bestaan als gemeente aan Paulus te danken, maar eigenlijk vinden ze hem een saaie prediker en veel te streng als er iets mis is. En ze lopen andere predikers na en hij lijkt van de preekbeurtenlijst te verdwijnen. En dan begint het eigenlijk heel bitter. Hebben wij aanbevelingsbrieven nodig? Jullie zijn zelf onze brief. Daar zal ik wel iets over in de preek zeggen. Beginnen wij onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij, zoals sommigen, aanbevelingsbrieven voor u nodig? Of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Indien dan de bediening van de dood met letters in stenen gegrift al in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten niet op het gezicht van Mozes konden, hun ogen niet konden gericht houden op het gezicht van Mozes vanwege de heerlijkheid van dat gezicht, hoewel die heerlijkheid teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest, van de apostel Paulus, in heerlijkheid zijn. En dan sla ik nu een stukje over. Over die geest gaat het dan. De Heere nu, dan komen we bij onze tekst. De Heere nu, vers 17, is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, met onbedekt gezicht, de heerlijkheid van de Heere, als een spiegel, als in een spiegel aanschouwend, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de geest van de Heere bewerkt wordt. Ik lees de tekst nog een keer. De Heere nu is de geest. Waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Voordat we daarover nadenken, zingen we over Gods heerlijkheid in de hemel, Psalm 68, vers 16 en 17 uit de Oude Berijming. Psalm 68, de laatste twee versen.
Thank you.
2 Korinthe 3, vers 17 en 18. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Dat is op het eerste gehoor een moeilijke tekst, maar als je het je even probeert voor te stellen, gaat er een geweldige ruimte open. Op aarde zie je dan Paulus, te midden van zijn gemeente, met de ogen en de handen, volgens de antieke gebedshouding, naar boven gericht, waar Christus zit, de verheerlijkte aan de rechterhand van God, in liefde en ontferming neerziend op de wereld waarvoor hij zijn leven had gegeven. En iets van het licht van die hoge heerlijkheid weerspiegelt zich dan ook in de gemeente die met zijn hart bij de verheerlijkte Christus is. Want hij is nu voor ons oog verborgen, opgenomen in het oogverblindende licht van Gods heerlijkheid. Maar met zijn geest is hij in ons midden en verheft hij onze treurige zielen tot God. Als hij ons aanspreekt met het woord van het evangelie. Het woord van het evangelie dat de bedroefden vertroost en dat dode harten opdoet leven. En dat alles is er ook straks als wij aan het avondmaal zitten. Christus boven ons, in ons midden het evangelie dat ons oproept, verheft uw harten tot hem. Tot hem die zijn lichaam en zijn bloed voor u wilde geven. En eet het brood en drink de wijn die de doden levend maakt. En zo worden wij als zondaren aan de tafel van Jezus genoemd, waar we nu zonder vrees mogen verschijnen voor het aangezicht van hem die zondaren in vrijheid stelt. Dat zegt ons namelijk het evangelie. Dat we gedragen worden door hem. En dat evangelie wordt weer door de adem van Gods geest gedragen. En waar dat evangelie is, waar de geest is, daar is vrijheid, zegt Paulus. En daar mogen wij met opgeheven hoofd voor Gods aangezicht verschijnen. Het is de vraag of we dat altijd zo ervaren. Vaak maakt een kerkdienst niet zo heel veel bij ons wakker en kost het ons moeite de schriftlezing te volgen en delen van de preek gaan langs ons heen. We zingen soms de woorden die we kennen gedachteloos mee. En zelfs het avondmaal waar Christus zelf onze gastheer is, biedt soms niet wat we ervan verwachten. En dat we ook in de naam van Gods geest zijn gedoopt, hoe vaak denken we daar eigenlijk aan? En dan kun je natuurlijk denken, ja, die Korintiërs, dat waren betere christenen dan wij. Of dat was een soort pinkstergemeente waarin tongen gebeden werd en waar de geest allerlei gaven uitdeelde. Misschien, maar het was ook een gemeente waar het aan liefde ontbrak. Waar ieder zijn eigen predikers naliep. Waar partijen waren die elkaar bevochten. Waar gezondigd werd op een manier die je niet wil weten. En waar men Paulus, de man die de gemeente gesticht had, maar een matige prediker vond en veel te streng in zijn oordeel. Ik hou van jullie als een vader van zijn kinderen, schrijft Paulus. Maar waar is jullie liefde nu, nu ik jullie de waarheid zeg? Nee, zo'n fijne gemeente was het daar in Korinthe niet. En toch gelooft Paulus dat Christus met zijn geest in hun midden is. En spreekt hij hen aan op het feit dat de geest hun is gegeven. Wij allen, zegt hij. En daar rekent hij zichzelf erbij, want ondanks de ruzies die er zijn ontstaan, vormen zij toch samen Christus gemeente. Voelt u wel hoeveel woorden, hoeveel liefde er in dat woordje wij alleen al zit. Ondanks alles wat ze Paulus aandeden, voelt hij zich in Christus met hen verbonden en in de geest. Durven wij zoals de mensen die we zijn. En gewoon de kerk zoals we die zijn, met alle goede en kwaaie dingen. Durven wij, net als Paulus, te geloven dat ondanks alles Christus met zijn geest in ons midden is. En dat die geest ook ons allen is gegeven. Terug naar het hoofdstuk van onze tekst. Die tekst begint met een zure opmerking, zoals ik al zei. Hebben wij soms aanbevelingsbrieven nodig om bij u voor te mogen gaan? Hoe zuur dat is, dat weten we uit het boek Handelingen. Daar is sprake van de prediker Apollos, een geweldige redenaar, maar hij was maar net nog tot geloof in Christus gekomen. En daar moest hij nog onderwijs in hebben. En daarom krijgt hij ook een aanbevelingsbrief mee als hij in Korinthe gaat preken. En dan zegt Paulus, kijk, zo'n aanbevelingsbrief heb ik niet nodig. Dat bijt hij eigenlijk die Korintiërs toe. Jullie zijn zelf toch mijn aanbevelingsbrief. En nu moet ik jullie gaan bewijzen dat ik een dienaar van Christus ben. Zo ver kan het dus tussen een apostel en een gemeente komen. Wel, als Paulus dat moet bewijzen, dat hij een apostel, een gezant, een ambassadeur van Christus is, dan zal hij dat ook doen. En dat doet hij dan met een redenering die niet zo heel eenvoudig is. We hebben ook dat maar even overgeslagen bij het lezen. Maar Paulus vergelijkt zich dan met Mozes, die 40 dagen in die goddelijke heerlijke wolk op de berg was geweest. En toen hij daar afkwam, straalde en glinsterde zijn gezicht nog van die heerlijkheid. En daar werden de Israëlieten bang van. En als dat dan zo was, die God weer ontmoet had, dan legde hij de eerste tijd maar even een doek over zijn hoofd. Dan werd die heerlijkheid een beetje aan het oog onttrokken en durfden de Israëlieten bij hem te komen. Nou, zegt Paulus, daar vergelijkt hij zich dus eigenlijk met Mozes. En dat doet hij omdat Paulus zelf natuurlijk ook de heerlijkheid van Christus had gezien. Toen hij op weg naar Damascus aan hem uit de hemel verscheen en in zijn leven ingreep en hem van een vervolger tot een gezant van Christus maakte. En ook hem had dat licht van Gods heerlijkheid bestraald, en dat licht had zelfs in zijn hart geschenen. Het licht van de heerlijkheid van Christus, die tegelijkertijd de heerlijkheid van Gods liefde is. En vanuit die liefde sprak Paulus, woorden gedragen door de adem van Gods geest. Woorden machtig om doden levend te maken. Woorden waarmee hij anders dan Mozes openlijk met onbedekt gelaat de wereld inging. Als gezant van de hemelse koning die de wereld in zijn handen draagt. Zo preekte Paulus. Niet als Mozes die zijn gelaat bedekte, want het volk was bang voor die heerlijkheid. Maar hij doet het openlijk. Met vrijmoedigheid schrijft hij. Als een gezant van de levende koning in vrijheid door niets gehinderd. Want zijn woorden worden gedragen door de geest, door de adem van God, die ook de adem van Christus is, die zijn woord onstuitbaar voorwaarts laat gaan. Het is Christus zelf die hier met adem van zijn geest aanwezig is. Want de Heere zelf is de geest die het woord van Paulus doet leven en die het tot een levenwekkend woord maakt, dat zich door geen tegenstand aan banden laat leggen en dat zich vrij door de wereld beweegt. Want waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Nu zou je kunnen zeggen, Paulus kan dit natuurlijk makkelijk van zichzelf zeggen, omdat hij de heerlijkheid van Christus als het ware met eigen ogen had gezien. Maar wij gewone kerkmensen, die lang niet altijd even aardig zijn en die zich gemakkelijk met die ruzie in de Korintiërs laten vergelijken, kun je dan gewoon wel zeggen dat je ook de geest van Christus hebt. Nou, zegt Paulus dan, wij allen, dat zegt hij dus tegen die Korintiërs, die zich in feite al van hem afgekeerd hadden. Hij zegt, wij allen weerspiegelen met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de verheerlijkte Christus. En als wij in de spiegel van die heerlijkheid van Christus kijken, dan weerspiegelt die heerlijkheid zich ook in ons. zodat we op hem gaan lijken en andere mensen worden in toenemende heerlijkheid, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals Paulus zegt, meegesleept door zijn eigen woorden. Het is de geest van de Heer zelf die dat met ons doet als we naar zijn woorden luisteren. Dat is een machtig beeld wat hier met een paar woorden getekend wordt. Paulus staande in het midden van de gemeente met de handen en de ogen naar boven gericht. Boven hem die verheerlijkte Christus, die gestalte die ze zich voorstelde met toch nog de littekens van de kruisiging aan zijn handen. Als een herinnering aan de liefde waarmee hij zijn leven voor de wereld gegeven had. En die nu met ontferming op die zondaren neerziet. Zo heeft Paulus, ondanks alles, die gemeente van Korinthe gezien. Als arme zondaren, staande in het licht van de verheerlijkte Christus. En hetzelfde, al hebben wij andere vormen en andere gebedshoudingen. Hetzelfde is ook rond het avondmaal. Christus boven, zijn woord beneden, gedragen door de geest en wij allen. Het gebogen hoofd en toch weer een verheugd hart komend aan zijn tafel. Paulus vertrouwt erop dat als hij de Korintiërs daar weer eens aan herinnert, dat hen dat ook zal veranderen. In ieder geval dat de eerste kou weer uit de lucht genomen zal zijn. Want iemand, een apostel die jou vanuit het diepst van zijn hart zoveel goeds toewenst, die kun je toch niet blijven haten, denkt hij. Daarom schrijft hij dat. Zeker niet als zo'n woord door de macht van Gods geest gedragen wordt. En wij die ditzelfde woord vandaag opnieuw horen, gedragen door dezelfde geest die in dat woord zit, en gezien door dezelfde Christus vanuit de hemel, doet dat ook iets met ons? Of blijven wij toch maar bij onze eigen sympathieën en antipathieën en leven we er liever langs heen? Wat Paulus die Korintiërs nog eens wil zeggen, is dat de woorden die in de kerk worden gelezen en uitgelegd, en dat geldt ook voor ons, dat die woorden, of ze nou door een goede spreker of een matige spreker, zoals Paulus dan schijnt geweest te zijn, hoe ze ook worden uitgelegd, die woorden gaan over iemand. Daar gaat het om. En die gaan niet over een verzonnen persoon, zoals in een roman of een toneelstuk het geval is. Ze gaan ook niet over een persoon uit het verleden, zoals in een geschiedenisboek. Maar ze gaan over een levende. Over Christus, de levende. Zittende aan de rechterhand van God, van waar hij met ontferming op ons neerziet. En als in de preek zijn naam genoemd wordt, verwijst dat naar hem, de levende. En ook als de geloofsbelijdenis in de kerk gelezen wordt, dan is dat meer dan enkel woorden. Het is zijn liefde die erin getekend wordt en de weg die hij voor ons wilde gaan, neergekomen uit de hemel, geboren als mens. Hij wil de mens met ons zijn, gestorven en begraven, opgestaan en weer zittend aan Gods rechterhand. Dat is de weg van zijn liefde. Het gaat over iemand. En dan wordt ook het avondmaal een ontmoeting. En de doop wordt Gods hand op ons. Dat zijn ze natuurlijk allemaal al, die ontmoetingen in die hand. Maar laten we iedere keer weer beginnen dat te geloven. En dat geloof een beetje te helpen door een voorstelling ons te maken van de gestalte van Christus zoals die ons in de Bijbel getekend wordt. Die Bijbel reikt ons beelden aan die wij mogen gebruiken. Ze zijn ervoor. En dan weten we natuurlijk dat Christus altijd groter is dan de voorstelling die wij ons vormen. Wij mogen die voorstelling dragen in ons hart. Pas als wij en van aangezicht tot aangezicht zullen zien op de dag, dan weten we pas werkelijk hoe die is. Intussen horen we zijn woorden, gedragen door de adem van zijn geest, en worden we erdoor omringd en gedragen. Ze leiden ons naar het kruis waar hij zijn leven voor ons wilde geven, en naar boven waar hij gezeten is aan Gods troon, hoog boven al die hoge heersers in de wereld die ons angst aanjagen. Dan zien wij de heerlijkheid, die de heerlijkheid van zijn liefde is. Zijn liefde voor zondaren. En dat verandert ons ook. Maar laten we steeds weer beginnen, ook nu, Paulus op zijn woord te geloven. Tot slot nog een herinnering. Ik woonde een keer een intreepreek bij van een collega die ik nog van school kende en die net iets eerder dominee werd dan ik. Het was eigenlijk hier vlakbij in Linde. En het was een gewone preek in een gewone dorpsgemeente, in een gewone kerk. Maar ergens tegen het einde, toen het nog eens samenvattend stevig over Christus ging, zag en voelde ik in gedachten, maar toch heel reëel, een warme glans boven de preekstoel. En toen ineens wist ik met volle zekerheid, hij is hier zelf aanwezig. Die ervaring heeft zich nooit meer herhaald, maar het besef is ook nooit meer weggegaan. Dat we in de gemeente voor zijn aangezicht samenkomen. En nadenkend over deze preek moest ik er weer aan denken. Zo mogen wij hem in gedachten zien als we over hem horen spreken. En ons koesteren in de glans van zijn liefde. En in de levenwekkende adem van zijn geest. En zo wil hij in ons midden wezen. Ook vandaag. Amen. Wij zingen nu gezang 231 vers 1 en 3. Wij knielen voor uw zetel neer. Dat is de houding die Paulus ook tekent voor het aangezicht van Christus. 231, 1 en 3. We gaan nu tot de avondmaalsviering over. We beginnen met het lezen van het formulier. In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus, doe dit tot mijn gedachtenis, willen wij nu gedenken dat hij door de Vader in deze wereld gezonden is, niet opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat hij haar zou behouden. Hij, de goede herder, heeft zijn leven voor zijn schapen gesteld. Hij werd gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Hij leed ontelbare smaadheden opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid van angst en hel, met lichaam en ziel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. En ten laatste heeft hij in zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast zouden geloven in zijn hartelijke liefde en overwinnende trouw, heeft Christus ons het avondmaal gegeven. Daarom nam hij in de nacht voor zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker, zei dank en sprak: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Zo betuigt en verzegelt ons het heilig avondmaal dat het eenmaal volbrachte offer van Christus de enige grond is van onze hoop. Want in zijn dood heeft Christus de toren van God tegen de zonde weggedragen en heeft hij ons de levendmakende geest verworven. Door deze geest mogen wij met hem waarachtige gemeenschap hebben. Door dezelfde geest worden wij ook met elkaar als lichamen van, als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke en zusterlijke liefde met elkaar verbonden. Zoals de apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. Deze eenheid zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daad jegens elkander bewijzen. Daarenboven mogen wij bij het aanzitten aan dit avondmaal met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volkomenheid van Gods Koninkrijk, wanneer God alles zal zijn in allen. Wij bidden het avondmaalsgebed. Almachtige God en Vader, wij bidden u dat wij het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus mogen vieren in vertrouwen op het offer waarin hij eenmaal aan het kruis zijn lichaam en bloed gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. Dat wij door de gemeenschap met hem niet meer de zonde dienen, maar leven in dienst van de gerechtigheid, in liefde tot de naaste en in vreugdevolle verwachting van de toekomst van onze Heer. Hoor ons in zijn naam. Amen. Wij gaan nu de tafel gereed maken. Dat zullen ook de diakenen doen. En terwijl in de tafel in gereedheid gebracht wordt, komen de kinderen terug van de kindernevendienst. En we zingen uit de nieuwe berijming over het verlangen naar God. Psalm 63, vers 1 en 2. 63, 1 en 2 uit de nieuwe berijming. Jullie zijn weer terug. En nu zie je hier in de kerk iets bijzonders. Een tafel met stukjes brood. Hier zit wijn in, daar zit ook wijn in. Dat is een hele bijzondere maaltijd. Wat zie je nou met je ogen? Daar zie je mij als de dominee staan en straks de ouderlingen en de diakenen en gewoon de mensen die je kent, jullie ouders en wat oudere mensen zie je hier naar deze tafel toe gaan. En dan denk je, ja, wat eten ze nu eigenlijk? Wat is er aan de hand? Er is iets bijzonders aan de hand met deze tafel. Want behalve de mensen die we zien, is er ook iemand die we niet zien, maar die er toch is. En dat is Jezus, die nu in de hemel is en die aan de rechterhand van God zit op zijn troon en die ooit weer eens terug zal komen. Maar die wil toch contact houden met zijn kerk, met zijn gemeente. En dat doet hij ook aan deze tafel. Hij is zelf de grote gastheer. En daarom zijn we allemaal eerbiedig. Jullie kijken toe en later als jullie wat ouder zijn, mogen jullie daar ook zelf aan meedoen. En dan kan ik alleen maar zeggen, alle dingen staan gereed. De Heer roept u, neem de tekenen van zijn liefde aan. Ogenblik stilte om ons te concentreren. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggend zegenen, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Wij danken God voor zijn grote gaven. Laat ons tezamen de Heere die ons gespijzigd heeft met dankzegging prijzen. Loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Loof de Heere. Gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert. Loof de Heere, al zijn heerscharen. Gij zijn dienaren die zijn wil volbrengt. Loof de Heere, al zijn werken aan alle plaatsen van zijn heerschappij. Loof de Heere, mijn ziel. Wij zingen nu Psalm 97, vers 5 en 6 uit de Nieuwe Berijming. vrede van Christus zij met u allen. Mijn excuses dat ik in de concentratie op de dingen die woorden van verheft uw hart tot God over het hoofd gezien heb. Die eigenlijk zo mooi zijn. Ik hoop niet dat u dat gehinderd heeft in de viering. En ik troost me dat in de preek dat toch ook overvloedig is gezegd. Wij willen u dankzeggen en voorbeden doen. Almachtige God, barmhartige Vader, u hebt ons genodigd aan uw tafel. Heer Jezus Christus, koning der koningen, waar men soms zijn best moet doen om op een uitnodigingslijst te verschijnen. We hebben het in de wereld gezien, wie mag waar aan tafel zitten. Maar u nodigt als koning der koningen de meest gewone mensen uit uw wereld uit. En vanmorgen mochten wij aan uw tafel zitten. Wij danken u daarvoor dat u goede woorden liet horen, dat u met uw tekenen in ons midden was en met uw geest die al deze eenvoudige dingen een wonderlijke kracht gaf, waardoor wij nu getroost weer de wereld in mogen gaan. Heb dank voor dat kleine, stille en toch enorm grote wonder dat met die eenvoudige woorden en die eenvoudige dingen zo groot uw aanwezigheid onder ons mocht zijn. Ga met ons mee, hier vanuit de kerk vandaan. Ga ook mee en blijf in het liefkundshuis waar de mensen met ons waren verbonden en die ook aan uw tafel hebben deelgenomen. En blijf stil aanwezig, ook in onze harten, dat wij het beseffen te leven voor uw aangezicht en dat wij met alle vragen en zorgen, ook in de dagelijkse dingen, tot u mogen gaan. Wees zo met ons in alles wat wij te strijden hebben in dingen van ziekte en gezondheid en licht en donker in onze ziel. Wees ook met de mensen die verbonden waren met de heer Michels, die hem omringd hebben en hem nu missen. Wees bij het afscheid en geef dat hij toch in de herinnering van mensen voort mag leven. Als iemand die ook uit uw hand zijn leven ontvangen heeft. Wees met de grote wereld. Wij wenden ons in de kerk niet van de wereld af, maar wij bidden voor die wereld die zo onrustig is en waar allerlei mensen grote woorden spreken, soms kleine dingen doen, soms heel gevaarlijke dingen doen. En we hebben de indruk dat de chaos toeneemt en dat maakt ons ook onzeker en onrustig. En wij bidden tot u, de koning der koningen, leidt alle dingen zo dat wij en alle mensen een gerust leven mogen leiden voor uw aangezicht. Geef dat in Israël en Gaza en in Oekraïne en op alle plaatsen waar bloed vergoten wordt, waar honger geleden wordt, waar ellende is, waar armoede is. Geef ook mensen met een rechtvaardig hart die het opnemen voor de slachtoffers. En maak zo dat al iets van uw koninkrijk, uw komende koninkrijk, waar we zo naar verlangen, dat dat nu al in de wereld zichtbaar wordt. En nu wij aan uw tafel gezeten hebben, houd ook bij onszelf die liefde levend. Als we weer in contact komen met de naaste die ons pad kruist. Geef zo uw liefde en laat uw liefde stralen. Want daar gaat het om. Dat hebben wij ontvangen. Maak dat we het ons herinneren en doorgeven waar het maar even kan. Hoor ook, heren, de gedachten en gebeden die leven in de stilte van ons hart. En neem onze gebeden in genade aan, omwille van uw grote Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De collecten worden van harte bij u aanbevolen. En als slotlied zingen wij uit de nieuwe berijming Psalm 118 vers 6 en 10. Psalm 118 vers 6 en 10. het eind van de brief aan de Korintiërs gaf Paulus hun toch de zegen mee, ondanks alles. En dat is de zegen die wij ook vaak in de kerk gebruiken. Gaat nu heen en draagt met u mee de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.